Ja, we gaan met elkaar naar 1 Korinthe 7. En het is een heel hoofdstuk, een heel groot hoofdstuk. Want het is een hoofdstuk van 40 versen. Maar ik stel voor de helft daar ongeveer van te lezen. Iets meer dan de helft. Namelijk vanaf vers 1 tot en met vers 24. 1 Korinthe 7 vanaf vers 1. Vers 1. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw haar eigen man. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na, en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik, het is goed voor hen, indien zij blijven zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven, of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heere, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Alleen laat ieder zo leven als de Heere hem toebedeeld heeft, zoals God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, laat hij het niet verhelpen. Is iemand als onbesnedene geroepen, hij laat zich niet besnijden. Want besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. Ieder blijven bij die roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet. Maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. Want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heeren. Evenzo is hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Wees geen slaven van mensen. Broeders, ieder blijven voor God in die toestand waarin hij werd geroepen. Tot zover maar. Ja, dit hoofdstuk, dit hele hoofdstuk, dat staat bij mij er ook boven en bij u waarschijnlijk ook, gaat over het huwelijk. En dat is natuurlijk best ook door alle eeuwen heen steeds een actueel onderwerp. Maar we dienen goed ons te realiseren dat als wij vers 1 gaan lezen, wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, ja, dat we hier arriveren in 1 Korinthe 7 vers 1 bij het punt in Paulus' brief waarin hij nog alleen maar vragen beantwoordt die de Korinthische gemeente aan hem hebben gesteld. Het is allemaal een beantwoording van vragen. En Paulus introduceert dat hier met die woorden, wat nu de punten betreft. En dat komt ook steeds terug. Hè? Als hij op een nieuw onderwerp, een nieuw punt ingaat, dan zegt hij weer wat betreft. Of wat dit of dit aangaat. En dat zijn allemaal punten, allemaal vragen waar de Korinthische gemeente hem in hun brief vragen over heeft gesteld. Dat vind je ook zo in de grondtekst weliswaar, in hoofdstuk 7, vers 25. Daar staat eigenlijk in de grondtekst, wat betreft de jonge dochters heb ik geen bevel van de Heere. Staat hij alleen voor de jonge dochters in vers 25, maar ook daar staat weer wat betreft. Dus er was ook weer een vraag van de Korintiërs ten aanzien van de jonge dochters. Zo ook in hoofdstuk 8, vers 1. Dan gaat het weer verder. Wat het offervlees aangaat, dat is een nieuw onderwerp. Wat betreft het offervlees, dat is een nieuw punt in de Korinthebrief. Ook weer een vraag die de Korintiërs hadden gesteld, hoe zij moesten omgaan met het offervlees. Of je dat kon kopen en eten, enzovoort, enzovoort. Zo ook in hoofdstuk 12, in het Grieks. Hoofdstuk 12, vers 1. Waar vertaald is, ten aanzien van de uitingen des geestesbroeders wil ik u niet onkundig laten. Maar eigenlijk staat in de grondtekst, wat betreft de uitingen des geestesbroeders wil ik u niet onkundig laten. Ook weer wat betreft, is een nieuw onderwerp, het gaat hier eigenlijk over de uitingen des geestes. De gaven die in die gemeente voorkwamen waar heel veel vragen over waren. Dan hoofdstuk 16, vers 1. Hoofdstuk 16, vers 1. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. Ja, dat was een speciale inzameling die Paulus hield onder alle gemeenten. Waar hij kwam tijdens een zendingsreis om geld te verzamelen voor de gemeente van Jeruzalem. Ook daar gaat hij dan op in. En dan ook nog in vers 12, hoofdstuk 16. Vers 12, hoofdstuk 16. En wat broeder Apollos aangaat, wat broeder Apollos betreft. Hem heb ik herhaaldelijk verzocht met de broeders tot u te gaan. Je zie je, dat woord wat betreft in het Grieks komt dus vele malen voor. En geeft dus in feite aan een beantwoording van allerlei vragen die de Korintiërs in een brief hem hadden gesteld. We gaan terug naar hoofdstuk 7. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Het is goed voor de mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Ja, het eerste punt gaat dus over het huwelijk en over al die relaties die met dat huwelijk verbonden zijn. Ook voordat je huwt, als je elkaar leert kennen enzovoort. Paulus begint dit hoofdstuk, als hij daar over het huwelijk gaat spreken, om in de eerste 7 verzen heel algemeen te spreken. Laten we de eerste 7 maar lezen. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man komen jegens zijn vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken door haar man en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij men met onderling goed vinden en voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik, ikzelf, doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Hij is heel algemeen gesteld in deze eerste 7 versen, eigenlijk een algemene behandeling van het huwelijk zelf. En daarna gaat hij in hoofdstuk 7, op alle specifieke andere gevallen. Bijvoorbeeld vers 8 gaat het over de ongehuwden en de weduwe. Vers 10 tot en met vers 24 gaat het over hun. Vers 10 en 11 gaat over hun die getrouwd zijn. Of ze die moeten scheiden, ja of nee. En als ze gescheiden zijn, wat ze dan moeten doen. Vers 12 tot en met vers 24 gaat over die gevallen dat een gelovige broeder of zuster een ongelovige man of vrouw heeft, met de vraag erbij gesteld, als je een ongelovige man of ongelovige vrouw hebt en je bent ermee getrouwd, moet je dan daarvan scheiden, ja of nee? En vanaf vers 25 tot het eind van het hoofdstuk gaat het over de jonge dochters, de ongehuwden, hè, waar die goed aan doen om wat te doen of niet te doen. En dan ook nog hoe de vader van zo'n ongehuwde er goed aan doet zijn jonge dochter uit te huwen, te ja of te nee. Wat helemaal doorklinkt in het hoofdstuk, hele hoofdstuk wat we niet hebben gelezen, maar een heel hoofdstuk C wat doorklinkt, dat is het grote motief waarom dat Paulus bepaalde uitspraken doet. Die uitspraken in hoofdstuk 7 worden vaak niet goed geïnterpreteerd. Alles staat in een bepaald licht. En het grote thema van 1 Korinthe 7 is, verander niets aan je situatie. Alles moet gelijk blijven. Verander er nou niets aan. Ben je ongehuwd? Blijf in vredesnaam ongehuwd. Ben je gehuwd? Het zijn met een gelovige of een ongelovige, doet niet ter zake. Dan ben je verbonden en dan dien je gehuwd te blijven. Maar ben je ongehuwd? Dan doe je er beter aan om niet te trouwen. Dat hij daar zo sterk op aanstuurt in het hoofdstuk heeft maar één reden. De reden is de grote verdrukking. Dat wordt vaak door de mensen niet begrepen in het hoofdstuk, waardoor dit hoofdstuk en de uitspraken van Paulus daarin, om niet te huwen, dat je daar beter aan doet, ja, geheel verkeerd worden uitgelegd. Vers 26 vat hij het allemaal samen, dat hebben we al niet gelezen, maar is wel goed om erbij te lezen. Vers 26, ik vat hij het samen. Hij zegt, ik acht dus om de bestaande nood, eigenlijk staat er in de grondtekst, om de aanstaande verdrukking, niet om de bestaande, maar de aanstaande. Ik geloof zelfs dat de Statenvertaling het woord aanstaande gebruikt. Ik acht dus om de aanstaande nood, de aanstaande verdrukking, dit goed, dat het voor een mens goed is zo te zijn, zoals hij allemaal beschreven heeft. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer, zoek er geen. Dat is een standpunt. Maar ook wanneer gij trouwt, stel dat je dat toch doet, maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmee geen kwaad. En wanneer een jonge dochter trouwt, dan doet ook zij daarmee geen kwaad. Doe je dat toch, dan doe je daar geen kwaad mee, dat mag. Maar, wat staat hierachter? Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten die ik u gaarne besparen zou. En dan moet je dus zien, in de blik, dat de Heere Jezus Christus spoedig, ja, zeer spoedig zou wederkomen. Hij zegt het ook achterin, vers 29. Dit bedoel ik, broeders, de tijd is kort. De tijd is maar kort. En voordat Christus wederkomt, wat vindt plaats? De grote verdrukking vindt plaats. De grote verdrukking komt met nadruk over Israël. En ook in Korinthe, de hoofdgroep van deze gemeente, zijn Joden. De grote verdrukking komt over hen heen. En wat zou die hun willen verdrukken? Eigenlijk willen besparen heel veel verdrukkingen. En als je gehuwd bent en je hebt kinderen, dan maak je die verdrukking en die vervolging en al dat lijden, maak je dan nog veel erger mee. En dat wilde je graag besparen. Hij zei dus, om de aanstaande nood acht ik het dus goed voor een mens zo te zijn. Ben je gehuwd, blijf dan gehuwd. Maar ben je niet gehuwd, huw dan niet. Je doet er wel geen kwaad mee als je huwt. Maar ja, je krijgt dan te maken met allerlei beproevingen en allerlei verdrukkingen die ik je gaarne besparen zou. Want de tijd is kort. En daarom zegt hij dan, en dan is het beter maar die houding te hebben, omdat we die tijd van de grote verdrukking gaan meemaken. Vers 29. Dit bedoel ik, broeders, de tijd is kort. Ten slotte laten zij die een vrouw hebben, zijn als zonder vrouw. Die wenen als weenden zij niet. Die blijden zijn als waren zij niet blijden. Die kopen als zouden zij er niets van behouden, die van de wereld gebruik maken, als zouden ze haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen. Dat komt eraan. Al het uiterlijke wat je zou zien. Daar moet je niet je hart op zetten, daar moet je niet als het ware al dat aardse mee bezig wezen, want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen, Christus komt weder en alles wordt anders. Dus je moet het wel in kader, in het licht zien van die tijd. Als het ware, je moet 1 Korinthe 7 lezen in de tijd waarin Paulus hem geschreven hebt. Je kan 1 Korinthe 7 niet zomaar dispensationeel optakelen en zomaar zetten in deze tijd. En zeggen, nou dat is ook van toepassing in deze tijd. Want dan ga je alles een beetje uit die context, die dispensationele context trekken. En dan ga je conclusies trekken voor de tijd van vandaag die niet helemaal correct zijn. Dat je niets moest veranderen en dat je alles moest laten zoals het was, dat klinkt in heel het hoofdstuk door, hè? Vers 8. Maar tot de ongehuwde en de weduwe zeg ik, het is goed voor hen indien zij blijven zoals ik. Dus ongehuwd. Vers 10. Doch hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Laat de zaken zoals ze zijn. Ben je ongehuwd, blijf ongehuwd. Ben je getrouwd, dan zegt zelfs de Heere, beveelt zelfs de Heere, dat je gehuwd moet blijven. Een vrouw mag haar man niet verlaten. En omgekeerd, vers 11, aan het eind, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dat is de andere kant. Een man moet haar vrouw niet verlaten en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Dus alles moet blijven zoals het is. Vers 12. Maar tot de overen zeg ik, niet de Heere, maar hij zegt het, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt hem met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En omgekeerd weer, een vrouw moet als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt haar met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Dus ook al heb je een ongelovige man of vrouw, die moet je die niet verstoten. Alles moet je laten zoals het is. Dus ook vers 26, wat we gelezen hebben, en 27, hetzelfde. Zijt ge aan een vrouw verbonden, zoek geen scheiding, hebt geen vrouw meer, zoek er geen. Laat alles zo als het is. Dus dat is het thema, eigenlijk, van deze brief, van 1 Korinthe 7 gezien, ten aanzien van de aanstaande nood, de grote verdrukking die komt. Laat maar eens beginnen in vers 1, bij het begin. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, en ik krijg die uitspraak, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Deze vertaling is puur slecht en zet de mensen volledig op een verkeerd been. Want waar ga je hier aan denken? Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Dan denk je aan een huwelijk. Maar daar denkt hij helemaal niet aan. Wat staat er in de grondtekst? Het is goed voor een mens een vrouw niet aan te raken. En hoe bedoelt hij dat aanraken? Seksueel aanraken. Zomaar seksuele gemeenschap met een vrouw te hebben. Je kan vers 1 hier niet loslezen van 1 Korinthe 6. Waar we afgelopen week bij hebben stilgestaan. Waar ging het daarover? Wat was de toestand in de Korinthische gemeente? Nou, dat was heel simpel hoor, vers 12, 1 Korinthe 6. Wat zeiden daar die broeders in de Korinthische gemeente? Alles is mij geoorloofd. Ja, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. Ja, zeggen ze, alles is mij geoorloofd. Nou, zegt Paulus, maar ik zal mij door niets laten knechten. En ze hadden een hele rare blik. Ze hadden een blik dat dat lichaam, ach, dat was toch niet van belang, en dat was allemaal aards, ze waren geestelijk, en met dat lichaam kon je het wel doen en laten, voor wat je wilde, en als je, net als je maag nog trek had in eten, ging je toch lekker eten, en als je lichaam trek had in een beetje seks, nou, dan ging je toch naar de hoeren. Zo redeneerden ze. En dat moet je wel in die context lezen. Daarom zegt Paulus, het is goed voor een mens om niet zomaar seksuele gemeenschap te hebben. Dat zegt hij. Maar waar leidt dat toe, die houding? Nou, dat leidt tot hoererij, waar hij zo tegenin gegaan is in hoofdstuk 6. Want hij Ik ga niet hoofdstuk 6 weer helemaal overnieuw doen, maar hij zegt toch in vers 13. Maar het lichaam is niet voor de hoerij, doch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En hij trekt dat dan door, dat je niet je lichaam een lid van een hoer moet maken. Vers 15. Vers 16. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, een lichaam met haar is? En dan gaat hij nog even over het huwelijk in, want zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoerij. Ze moesten de hoerij vlieden. En het kwam veelvuldig voor in die Corinthische gemeente. En in die zin gaat hij op dat thema van hoerij, gaat hij daarop door in hoofdstuk 7 vers 1. En zegt hij, het is goed voor een mens, en eigenlijk staat daar, kan je ook vertalen, een man. Het is goed voor een man, een vrouw, niet aan te raken. Er niet zomaar seksuele gemeenschap mee te hebben. Maar met het oog, vers 2, op de gevallen van hoererij, moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw zijn eigen man. Je ziet, hij gaat op dat thema van hoererij in. Hier wordt niet het huwelijk mee bedoeld. Die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is eigenlijk, zoals je in vers 16 zag van 1 Korinthe 6, eigenlijk de huwelijksverbintenis die hij uit Genesis 2 aanhaalt. Maar het gaat hier over hoerij. En zet hij in vers 2 ook achter, maar met het oog op de gevallen van hoerij. En die kwamen voor in de Korinthische gemeente. Moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw zijn eigen man. Zo behoort het. Ja. Als je dan doorleest, dat hij dus aanstipt dat het beter is, dat je dan huwt, want laten we wel wezen, als dat niet zo is, dan zou dat leiden tot hoererij, dat laat hij ergens zien, met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en ieder haar eigen man. Het is toch ook ziende eigenlijk op de verleiding. En dan gaat hij in op die seksuele gevoelens die er bij de mens is. Vers 3. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. En evenzo de vrouw jegens haar man. Ja, binnen het kader van dat huwelijk is die seksuele eenwording van die twee zullen tot één vlees zijn. En dan gaat hij echt alleen maar op die seksuele eenwording dan echt in en op die gevallen van hoererij, dient men ook de seksuele echtelijke verplichtingen ten opzichte van elkaar gewoon na te komen. Dat dient men zich ook te realiseren. Het is ook goed wel om in dit vers te zien dat van beide zijden uit, hè? Dat vind ik zo bijzonder in het hoofdstuk, steeds van beide zijden uit worden al die gevallen continu maar beschreven. Zowel van de kant van de man uit naar de vrouw, maar ook vanuit de kant van de vrouw naar de man. Het is steeds gelijk, man en vrouw, in dit hele hoofdstuk. De verantwoordelijkheid bij beide ligt is even groot, om niet te scheiden. En om ook die seksuele verplichtingen ten opzichte van elkaar na te komen. Men heeft seksuele behoeften. En dat onderkent hij ook. Dan zegt hij in vers 4. Gaat hij dan nog verder op door. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken. Doch haar man. En dan stopt hij niet ermee. Hij keert het ook weer om. En evenzo heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken. Doch zijn vrouw. Dus zowel van de man uit als de vrouw uit zijn er seksuele behoeften. En God heeft de mens ook het huwelijk gegeven om binnen dat huwelijk ook die eenwording mee te maken en te hebben. En dat is ook helemaal niet slecht. Maar dat moet je elkaar dus ook niet onthouden. En de mens kan wel denken, zowel de man als de vrouw, ik heb alle recht voor de volle 100% op mijn eigen leven en mijn eigen lichaam. Nee, zegt Paulus, als je gehuwd bent, is dat niet voor de 100%, heb je alle rechten daarop. De ander heeft ook recht daarop. En je moet elkaar dat wel ook schenken. ook gunnen. En daarin elkaar ook tegemoet komen. Vers 5. Onthoud dat elkander niet. Dat moet je elkaar niet onthouden. Dat moet je ook realiseren. Daarbij kom je wel op een punt voor christenen die dat meemaken. In vers 5 kom je wel op een punt dat het wel wat teweeg brengt. Hè? Namelijk het huwelijk en die seksuele relatie tussen man en vrouw. Wat brengt dat met zich mee, vers 5? Als je dat elkaar niet onthoudt, zo hoort het ook. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goed vinden. En voor een bepaalde tijd. Waarom? Voor een bepaalde tijd. Maar omdat je elkaar dan seksueel geen gemeenschap met elkaar hebt. En dat je dat met elkaar afspreekt. Want het is een afspraak. Gaat erachter. Om u te wijden aan het gebed. Dat is de reden. Seksuele gemeenschap tussen man en vrouw zorgt ervoor dat je op dat moment gericht bent op je man en op je vrouw. En dat je dus in feite aards gericht bent. Dat je met aardse dingen bezig bent. Daartegenover staat, tegenover seksuele gemeenschap, staat geestelijke gemeenschap. Geestelijke gemeenschap met Christus. In het gebed. En dat is eigenlijk een hemelsgericht zijn. En die twee kunnen eigenlijk niet goed samengaan met elkaar. Je kan niet zeggen, op hetzelfde moment als je seksuele gemeenschap met elkaar bent en je hebt aardsgericht, dat je op dat moment ook hemelsgericht bent en dat je in het gebed bent. Dat gaat niet samen. Of je bent met de Heer persoonlijk apart in gebed en met hem spreek je. Je kan ook wel samen bidden, maar dat is toch een persoonlijke zaak, het gebedsleven en de gemeenschap met Christus. En dat is een hemelsgericht zijn. En als je dat zoekt, kan je inderdaad met elkaar de afspraak maken dat je voor een bepaalde tijd geen seksuele gemeenschap hebt. Omdat je Gods aangezicht zoekt, omdat je met een bepaalde zaak worstelt of wat dan ook, en daarmee Gods aangezicht zoekt. Maar hij zegt er wel achter, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Hij zegt er meteen achter, maak dat niet te lang. Spreek er maar voor een korte tijd eigenlijk af, heel tijdelijk. Het is maar voor een bepaalde tijd, ga het niet te lang doen. Want als je dat te lang doet, dan zeg je ja, tegen de ander, ja joh, sorry, maar ik ben met de Heere bezig. Dat klinkt wel heel mooi en heel vroom. Maar als dat heel lang gebeurt, dan kan die ander wel eens zijn zelfbeheersing verliezen. En dan krijg je weer in de Korinthische gemeente allerlei gevallen van hoererij. Hoererij was ook in die wereld, in die Griekse wereld, gewoon de doodnormaalste zaak van de wereld. Prostitutie. En we gaan ook wel naar een wereld toe in de tijd van vandaag, dat helemaal totaal weer geaccepteerd gaat worden. Dat het een doodnormaalste zaak van de wereld is. Dat niemand daar vreemd van opkijkt. Als je gaat kijken, eigenlijk vanaf de eerste helft van de 20e eeuw tot nu, zijn we denk ik zo'n 50 tot 80 jaar zijn we verder en de hele moraal is na de Tweede Wereldoorlog enorm gaan verschuiven. Alle normen en waarden en alles is op zijn kop gezet wat dat betreft. Dus dat maken we ook mee. Dus u moet zich maar voorstellen, in de tijden van de Korinthische gemeente was het een hele eenvoudige zaak, een hele normale zaak om naar de prostitutie, om naar prostituees te gaan. En naar schandknapen te gaan, allerlei ontucht te plegen. Want er zat nog wel veel meer aan vast dan alleen maar want hoererij, zoals het hier steeds gebruikt wordt in de grondtekst, is het woord pornia. Dat is in feite ontucht. Dat is de beste vertaling van dat Griekse woord. Alles wat met pornografie te maken heeft. Dat is eigenlijk het woord hoererij. Allerlei, niet alleen maar hoererij waar wij in denken, het gaan naar hoeren, maar het plegen van ontucht. Dat zou een betere vertaling van het woord zijn. Om de gevallen van hoererij, om de gevallen van allerlei ontucht. Goed, dan zegt hij dus achter, als hij dus die raad geeft, en hij zegt, ja goed, je moet je elkaar niet onthouden lichamelijk, je bezit ook jezelf eigen lichaam niet, dat is eenmaal zo in een huwelijk, maar dat kan je wel voor een bepaalde tijd met elkaar afspreken, omdat je in gebed wil zijn, omdat je geestelijke gemeenschap met Christus zoekt. Hij zegt erachter, vers 6, dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Lees het nou goed. Niet vanuit die seksualiteit gaan redeneren, nee, vanuit. Hij zegt het, hij geeft deze raad ten aanzien van het gebedsleven. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Hij beveelt het niet, maar het is een raad van hem. Hij weet zelf, als iemand, als hij is ongehuwd, hij weet en hij heeft beheersing. God heeft hem als het ware die zelfbeheersing geschonken, dat hij niet die zware lusten van het vlees kent, die lust naar seksuele gemeenschap. Dat zegt hij ook later. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. Maar hij geeft deze raad, omdat hij zelf weet dat hij zijn tijd kan geven aan gemeenschap met Christus. Dat hij dus geen tijd kwijt is en ook geen aandacht moet geven. En aardse richt moet wezen om verbonden te zijn met een vrouw enzovoort en met dat soort dingen bezig zijn. Hij zei, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. Hij zei, maar om u tegemoet te komen, zodat je hetzelfde ook kan beleven als ik beleefd heb. Ik beveel het wel niet, maar het is gewoon onder een raad. Zou je met elkaar kunnen afspreken om een tijd bijvoorbeeld geen seksuele gemeenschap met elkaar te hebben. Bouw dat als het ware in je huwelijk. En wees er open met elkaar in. Dan kan je tijd geven om gemeenschap met Christus te hebben in het gebed. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven. De een deze, de ander die. Ja, is dat een gave? Om geen lustgevoelens te hebben. Ja. Dat wordt hier gezien als een charisma. Dat staat dus zo in de grondtekst. Het is een bijzondere gave. Christus spreekt daar ook op een gegeven ogenblik over. In Matteüs 19. Laten we dat hoofdstuk maar eens erbij lezen. Matteüs 19. Vanaf vers 1. Matteüs 19 vers 1. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en hij kwam over de Jordaan in het gebied van Juda. En vele scharen volgden hem en hij genas hen al daar. En er kwamen farizeeën tot hem om hem te verzoeken. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Hij antwoordde en zeide, hebt ge niet gelezen dat de schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zeide, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee de weg te zenden? Hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan, uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch ik zeg u, en let nu goed op, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot hem, indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Ja. Dat merken ze goed op. Als je dus een vrouw wegzendt met een scheidbrief, en het is niet om reden van ontucht, van hoererij, ja, dan pleeg je dus in feite echtbreuk. Nou zeggen de discipelen, dan is het misschien zelfs beter dan als de zaak er zo voor staat, is het misschien wel een raadsel om helemaal niet te trouwen. En dan krijg je een uitlating van de Heere Jezus die bijzonder is. Vers 12 en vers 11. Doch hij zei tot hen, niet alle vatten dit woord alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. En er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben, terwille van het koninkrijk der hemelen. Die het vatten kan, die vatten het. Nou, Paulus was een gesnedene. Die zo uit de moederschoot geboren was. Een ontijdig geboren. Een maagd. Zoals je ook 144.000 getuigen ziet, hè. Worden ze genoemd, zijn mannen, maar ze worden genoemd maagden, die zich niet aan een vrouw bezoedeld hebben. Die zich dus alleen maar richten op Christus. En alleen maar in zijn dienst staan. Er zijn er ook, die door mensen gesneden zijn, die door mensen in een bepaalde positie gezet zijn. En niet huwen en een bepaalde dienst verrichten. En er zijn ook mensen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk der hemelen, die zich dus zo apart hebben gezet. Zo zijn, die het vatten kan, die vatten het. Er zijn dus mensen, laat ik het dan maar zo zeggen, het wordt een bijzondere gave genoemd door Paulus hier in 1 Korinther 7, die dus eigenlijk, net zoals Paulus, gesneden zijn, dus ja, die gevoelens, die lustgevoelens, om seksuele gemeenschap te hebben binnen het huwelijk met een ander, niet hebben, niet kennen. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Dat is de achtergrond eigenlijk van het vers 7. Ja, Paulus was dus heel duidelijk hier niet getrouwd. Misschien is dit overigens wel geweest. Sommigen nemen het aan dat hij getrouwd was, omdat hij volgens de ongewijde geschiedenis zitting had in Sanhedrin. En moest je getrouwd zijn, moest je oudste kunnen zijn. Nou, oudste, ja, daar was duidelijk van, dan moest je gehuwd zijn en dan moest je huis goed bestieren. Ook je kinderen, hè, je zoon en je dochters moest je goed bestieren, zodat er een getuigenis van je uitging, zoals je echt volwassen was. Daarom nemen sommigen aan dat Paulus getrouwd is geweest en dat hij weduwnaar was en dat hij in die houding van weduwnaar niet meer dan dat hij geroepen werd om Christus te dienen, de weg naar Damascus, heeft hij hiervoor gekozen om dat het beter is, raadzamer is, om niet te trouwen, dat hij ook door de Heere ingesneden is. Paulus was ook, denk ik, blij dat hij geen vrouw en kinderen had. Stel nou eens dat hij een jonge man was. Was hij dan niet, maar stel nou dat het een jonge man was geweest van 28 of van een jaar of 30. Dat hij gehuwd was en dat hij nog 4 kleine kinderen had rondstappen. Zie jij dan Paulus gaan op zijn zendingsreizen met vrouw en kinderen mee, hè, in het caravannetje, hè, zo langs al die plaatsen. En de ene keer worden gestenigd en de andere keer worden vervolgd. En te rennen voor je leven met al die kindertjes erachteraan. En die vrouw erachteraan. Dat kan je toch niet voorstellen. Dan is zo'n dienst die hij verrichtte met 3 grote zendingsreizen door de hele toenmalige wereld, is gewoon ondenkbaar. Dus dat moet je wel meenemen hierin. Daarom zegt hij, dan trek je dat ook door naar de ongehuwde en de weduwe. Maar tot de ongehuwden, vers 8, en de weduwe zeg ik, het is goed voor hen, indien zij blijven zoals ik. Ja, dat is beter. Dan zegt hij ook steeds om vers 26, om die aanstaande nood, om die aanstaande verdrukking. Ja, die komt, de tijd is kort. Ja, dat bedoelt hij. Dan is het beter om niet te trouwen. Vers 9, indien zij echter niet kunnen, zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Hij is gewoon nuchter. Als het niet kan, ja, huw dan in vredesnaam, want anders dan krijg je die verleiding om te vallen in allerlei zaken van ontucht en van hoerij. Doe dat nou, doe dat dan niet. Huw dan, ongehuwden, CQ weduwe. Bijzonder is dat het hier dus ook over de weduwe wordt gezegd, niet over de weduwnaren. Ja. Ik weet wel, op seksueel gebied heeft de man de naam. De man heeft altijd de naam, hè? Maar de vrouw verleidt. Vergis je niet. Een vrouw bepaalt wat er gebeurt. Een vrouw wil wat. Een vrouw wil een man, waar ze alles voor doet. En 10-1, ze krijgt hem. Dat is voor een man niet zo. Ja, mannen hebben de naam op seksueel gebied, maar de vrouwen doen het. Dat is het probleem. Die zijn er ontvankelijk voor, enzovoort. Vers 10. Dan gaat hij in op een bepaalde situatie van, als het dan zo is, hè, om de aanstaande nood. De tijd is kort. Als het nou zo is, dat het beter is om niet te trouwen. Dat het goed is om te zijn zoals Paulus. Hè. Hè, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Hè. Het is goed voor hen indien zij blijven zoals ik. Als het nou beter is om niet te trouwen. En ik ben getrouwd. En de grote verdrukking komt eraan. Is het dan misschien niet verstandig om dan toch maar van elkaar te gaan scheiden? Is dan niet verstandig dat je dan maar elkaar, van elkaar gaat scheiden? Nee, zegt Paulus. Vers 10. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet. Hij zegt, dat zeg ik zelfs niet. Maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven. Of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Nee, zegt Paulus. Ben je gehuwd, dan blijf je gehuwd. En moet je elkaar niet verlaten. Moet je elkaar niet verstoten. En dan blijf je bij elkaar. En dat zeg ik zelfs niet. Dat beveelt de Heer, dat is een bevel. Dat is een gebod. Van de Heer. En stel dat het nou toch gebeurd is, hè, dat je toch van elkaar gescheiden bent. Hoe moet je dan handelen? Dat je het niet bij elkaar hebt uitgehouden. Wat moet je dan doen? Nou, als je toch van elkaar bent gegaan en er is sprake van een scheiding. Nou ja, dan kan je maar twee dingen doen. Of je blijft ongehuwd, of je verzoent je met elkaar. En dat laatste, zegt Paulus, is eigenlijk toch wel het beste. Dat zeg ik ook. Tegenwoordig is het zo makkelijk, hè? Als er huwelijksproblemen zijn, wat is de oplossing? Nou, laten we maar scheiden. Ik geloof dat we inmiddels zover zijn in Nederland al meer dan 50% die in de huwelijkse staat wordt verbonden. Binnen een paar jaar zijn ze weer gescheiden. 50%, dat is de helft. Of meer dan de helft. Dat is ongelooflijk veel. In Amerika is het nog erger. Maar zo los je huwelijksproblemen niet op. En helemaal niet als christen. Wat voor een getuigenis geef je af? Als je als christen van elkaar scheidt, niet bij elkaar kan zijn, dan geef je een vrij slecht getuigenis af. Je bent wel verzoend met Christus, maar je kan je geen eens verzoenen met elkaar. Nou, dat is een mooi getuigenis voor de wereld. Toch? Daar moet je voor inspannen. En als het niet gaat, nou ja, goed, dan gaat dat niet. Wat is dan de consequentie? Dan moet je ongehuwd blijven. Moet niet denken van hup, zoals de wereld dan denkt, van hup, dan gaan we maar weer met de volgende huwen. Nee, dat is de consequentie dat je ongehuwd moet blijven. Er is maar in de Bijbel één reden. Wanneer je, of eigenlijk zijn er wel twee redenen hoor, dan noem ik hem later nog een reden. Er zijn twee redenen dat mensen kunnen scheiden. Dat hebben we net ook gelezen uit Matthäus 19. Toen de Heer Jezus in gesprek met die fariseer was. En later met zijn discipelen was. Er is maar één reden waarom de mens kan scheiden van de ander. Dat is in zaken van hoererij. In zaken van ontucht. In zaken van overspel. In dat geval dan is door middel van het overspel. Is het huwelijk eigenlijk al verbroken. En kan je ook door elkaar de scheidbrief te geven. Het huwelijk daadwerkelijk verbreken. We gaan door met vers 12. Vers 12. Wat is daar de situatie? Vers 12 tot en met vers 24 eigenlijk. Nou, dat is weer een andere situatie. Dat is een huwelijk van een ongelovige man met een gelovige vrouw. Of een ongelovige man met een gelovige vrouw. Je ziet hier dan, het zijn niet mensen die gehuwd zijn en beide Christus kennen, vers 10 en 11, maar nu krijg je een situatie van een gelovige met een ongelovige. Vers 12. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heere, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Ja, ook geen scheiding is toegestaan voor een gelovige die een man of vrouw heeft die ongelovig is. Stel dat je dat zou toestaan, dat je zou zeggen van ja, ik geloof, maar mijn vrouw gelooft niet en om die reden verlaat ik haar, laat ik me van haar scheiden. Wat veroorzaak je daardoor, als je dat zou toestaan? Nou, dan veroorzaak je dat de wereld de klacht zou kunnen hebben tegen het christendom en tegen het evangelie en tegen Christus. Kijk eens naar die gelovigen. Als man of vrouw opeens Christus leert kennen als hun verlosser, wat doen ze dan? Dan wordt een heel gezin geruïneerd, want die gelovige vrouw die gelovig geworden is, die verlaat haar man, verlaat haar kinderen. En heel dat gezin wordt in ongeluk gestort van de zon. Die man leert Christus kennen en hij verlaat zijn vrouw en kinderen. En heel dat gezin dat wordt verruïneerd. Heel die families, die worden eigenlijk door het christendom verbroken. Nee, zegt Paulus, je blijft maar bij elkaar. Er is geen reden om van als gelovige om bij je ongelovige man of ongelovige vrouw weg te gaan. Als die ander erin bewilligt om met je huwelijk te blijven, ook om, ondanks dat je gelooft, stem daar dan in toe en verlaat die ongelovige niet. Dat is de opdracht die hij geeft. Als in kerk en gemeenschappen zo wordt gehandeld, dan handelen ze goed. En is dat een teken, in feite dat het geen sekten zijn en dat er geen valse leer is. Sekten kenmerken zich hierdoor. Kenmerken ruïneren gezinnen. Sekten ruïneren families. Rukken dat uiteen. Ga je opeens behoren tot die sekte, word je gelijk eigenlijk uit dat gezin gerukt, uit die familie gerukt. Word je gescheiden van de wereld, neem je je plek in de wereld niet meer in. Dat is typisch wat een sekte doet. Hoge muren opbouwen rondom de groep. En alle contacten die er maar zijn met mensen en familie en vrienden buiten de groep om die te verbreken. Zelfs huwelijken worden verbroken. Dat is kenmerk van sectarisch gedrag. Daar gaat Paulus dus tegenin. Dus als dat voorkomt, kan je altijd hier 1 Korinthe 7, vers 12 en 13 aanhalen. En zeggen, zo is het niet. Nee, het is niet zo dat je die ongelovige man of vrouw, of zelfs je ongelovige kinderen, want stel dat je kinderen hebt en een man hebt en je bent vrouw en je leert Christus kennen, nou, dan moet je je kinderen niet verlaten, ook al geloven ze niet. Of je man verlaten, ook al gelooft hij niet. Nee, want, wat is aan de hand, vers 14? Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw. En ook omgekeerd. En de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn. Doch nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? De achterliggende oorzaak is dus dat die ongelovige man of die ongelovige vrouw of die ongelovige kinderen in feite geheiligd zijn. Dat wil niet zeggen dat ze automatisch worden gered. dat ze automatisch worden verlost. Zo is het niet, dat is het woord heiliging niet. Het woord heiliging in de Bijbel is dat ze in feite apart zijn gezet. Dat ze als het ware een gereden kans hebben dat zij Christus door je getuigenis zullen leren kennen. Want ze maken je dagelijks mee. Je kan in je optreden in de wereld, hè, kan je nog heel leuk en heel aardig jezelf voordoen. Kan je jezelf dan wel verkopen. Maar leef je met iemand, en is je vader of je moeder, of is het je man of je vrouw, en je gelooft, nou dan maakt die ander gewoon in de dagelijkse praktijk, 7x24 uur, mee wie jij bent. Nou, dan blijkt wel wie je bent. En dat is je getuigenis. Of je waarachtig Christus kent en met hem wandelt of niet. En als daar een getuigenis van uitgaat, dan kan het best zo zijn, dat is die heiliging, ja, dat die man of die vrouw of die kinderen die niet geloven, daardoor je getuigenis Christus leren kennen. Vers 19. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Het kan best zo zijn dat later ook je ongelovige man of vrouw of kinderen Christus leren kennen. Die kans is namelijk heel groot aanwezig. En dat zie je, en dat zie je ook vaak in de praktijk, dat bij een ongelovige gezin de man of vrouw is tot geloof komt of zelfs een kind. En dat later toch door het getuigenis van vrouw, man of kind de rest van het gezin ook tot Christus komt. Dat is heel vaak het geval. Dat is die heiliging. Dat is dat apart gezet worden. Vers 17, en vanaf vers 17 tot en met 24, onderstreept nog eens Paulus voor de gelovige man of vrouw die getrouwd is met een ongelovige man of vrouw, dat hij geen verandering moet aanbrengen in zijn situatie, dat hij zijn vrouw of man niet moet verlaten, dat hij in de huwelijke staat verbonden moet blijven. Indien die ander zich daarin bewilligt. Vers 17. Alleen laat ieder zo leven als de Heere hem toebedeeld heeft. Zoals God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, hij laat hem niet verhelpen. Is iemand als onbesnedene geroepen, hij laat hem zich niet besnijden. Want besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. Ieder blijven bij die roeping waarin hij was, toen hij geroepen werd. Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet. Maar als gij ook vrij kunt worden, maak er te meer gebruik van. Want de slaaf die de Heere geroepen werd, die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelaten des Heeren, evenzo is hij die als vrij geroepen werd een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald, wees geen slaven van mensen. Broeders, ieder blijven voor God in die toestand waarin hij werd geroepen. In feite zijn dit allemaal voorbeelden die Paulus aanhaalt hier in dit gedeelte, vers 17 tot en met vers 24, allemaal illustraties om maar te laten zien, vanaf het moment dat je geroepen bent, vanaf het moment dat je Christus hebt leren kennen, van het moment van je bekering, vanaf dat moment ga je, verandert er toch ook niet, als je een slaaf bent, dan blijf je toch gewoon slaaf. Ja, oké, kan je dan bijvoorbeeld als slaaf vrij worden, nou dan moet je daar gebruik van maken, moet je dat gelijk doen natuurlijk, maar je moet je niet om bekommeren, ben je slaaf, dan blijf je slaaf. En ben je besneden, ben je een Jood en leer je Christus kennen? Dan ga je dat toch ook niet veranderen? Dan ga je dat ook niet, toch niet verhelpen of laten verhelpen? Of als je onbesneden bent, dan blijf je toch ook onbesneden? Dan ga je dat ook, dan laat je toch ook niet besnijden? Hè? Broeders, iedereen blijven voor God in die toestand waarin hij werd geroepen, waarin hij zich bekeerde. Dus ook heb je een ongelovige vrouw, dan verlaat je er niet. Dan blijf je met haar gehuwd. Dan hou er maar rekening mee dat die dan nog geheiligd is ook en dat er grote kans is dat die ander de Heer Jezus Christus leert kennen. Evenals je kinderen. Dat is een redenatie. Daarom noemt hij die voorbeelden op van die besnijdenis. En het andere voorbeeld van die slaaf. Vers 17. Alleen laat ieder zo leven als de Heere hem toebedeeld heeft. Zoals God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Vers 24. Broeders, iedereen blijven voor God in die toestand waarin hij geroepen werd. Als laatste heb ik nog wat opmerkingen. Losse opmerkingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van vers 19. Waar staat in dat voorbeeldje wat hij dan aanhaalt. Want besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. Wat voor geboden zijn dat? Nou, dat zijn wel degelijk de geboden die de Joden dienden te houden. We lezen in de handelingenperiode. De Joden dienden de geboden te houden. Ze mochten dat wel houden, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond wat hun aangeboden werd. Maar ze moesten dat wel houden. Ze moesten zich houden aan de wet. Dat staat boven kijf. De vraag op het apostelconvent was niet of de Joden niet meer de wet hoefden te houden. Dat was voor iedereen wel duidelijk. Die moesten de wet houden. De vraag was alleen, moeten de heiden niet tot geloof gekomen zijn? Moeten die de wet houden? Moeten die zich laten besnijden? Daar was het antwoord op, nee. Die zijn niet onder die wet geplaatst, maar de Joden wel. Wel het houden van Gods geboden. Een onlosse opmerking over vers 21. Vers 21. Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet. Maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. Soms hoor je wel eens christenen die zeggen, we kunnen maar niet begrijpen dat Paulus bijvoorbeeld er niets van zegt over die verschrikkelijke slavernij. Want hij zegt, zijt gij als slaaf geroepen, als slaaf heb je je bekeerd, bekommer u daarover niet. Hij gaat helemaal niet tegen, hij schrijft nergens in brieven, gaat hij in tegen die verschrikkelijke slavernij. Ja, maar wat voor beeld hebben zij dan bij slavernij? De beeld die de tegenwoordige mens bij het woord slavernij heeft, is de Amerikaanse slavernij. Van de negers in de Verenigde Staten van Amerika. Dat ze op een verschrikkelijke manier werden uitgebuit. Dat is de Amerikaanse slavernij. Een zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Maar dat is niet de slavernij van de Grieken. En dat is niet de slavernij in het Romeinse Rijk. We hebben een verkeerd beeld van slavernij. Slaven behoorden je wel degelijk tot iemand en je kon worden gekocht. En je verhuurde eigenlijk jezelf voor geld en daarvoor een dienst. Maar vergeet niet, je had ongelooflijke rijke slaven die voor zeer rijke meesters werkten. Die ook weer leiding gaven aan talloze andere slaven. Aan talloze andere medewerkers, maar ze hadden zich echt verbonden voor hun leven bij hun meester. En die meester was vaak rijk. Deze slaven waren soms ongelooflijk belangrijk. Je had slaven die waren leraar of lerares, of die waren opvoeder, die voeden de kinderen van de meester en de meesteres op, tot wie ze behoorden. Ze waren vaak goed onderlegd, hè? En in de wetenschap en waren docent. Dus dat is een heel ander beeld van slavernij dan het woord slavernij eigenlijk bij ons van nature oproept. Omdat we dat relateren aan de Amerikaanse slavernij. Maar dit is de Grieks-Romeinse slavernij. En Paulus zegt wel, oké, ben je slaaf. Maar kun je vrij worden, helemaal vrij worden als vrij man. Het had een bepaalde status toch in die dagen. Als je echt een vrij man was, dan hoor je toch wel tot de hogere burgerij. Kun je daarvan vrij worden, maak er dan te meer gebruik van. Laatst nog een hele korte opmerking over vers 22, want het is een hele leuke woordspeling. Want er staat in vers 22, want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heeren. Evenzo is hij die als vrij geroepen werd, een slaaf van Christus. Ja, bijzonder. Ben je nou als slaaf? En sta je zo als slaaf in de maatschappij, in die maatschappij van toen? En je bent geroepene door de Heere en in de Heere. Ach, dan ben je vrijgelaten des Heeren, want de Heere maakt vrij. Die maakt je vrij van de slavernij der zonde. Zo is het toch? En ben je vrij. En aan de andere kant, en dat is zo wonderlijk. En ben je dan vrij en ben je als vrije geroepen? Dan ben je ook tevens een slaaf van Christus. Dus je wordt eigenlijk vrij van de zonde. En je wordt in de vrijheid geplaatst. Maar als vrijgelatene des Heren. Maar je wordt als vrije ook weer geroepen om in Christus dienst te gaan. En word je een slaaf van Christus. Een doulos. En dien je Christus. En dat is dus bijzonder. We waren slaaf van de zonde. We waren gebonden. Maar Christus maakt waarlijk vrij. En hij laat je ook vrij. Maar als vrije mag je Christus gaan dienen. En een slaaf van Christus worden. En in die dienst die je dan als slaaf van Christus verricht, moet je één ding goed in het oog houden. Want je bent gekocht en betaald. Gij zijt gekocht en betaald. Wees geen slaven van mensen. Dus in die uitoefening daarvan, wees geen slaaf van mensen, maar een slaaf van Christus. Dien geen mensen, maar dient Christus. Bijzondere woordspeling. En zo is het ook in ons leven allemaal gegaan. Hè? We waren slaaf van Christus en je wordt in de vrijheid gebracht. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. En dat is de eerste stap. Vrij van zonde. En dan ben je een kind van God. Maar het bijzondere is dat je daarna ontdekt dat de Heer je weer roept om in zijn dienst te gaan staan. Om in het zoonschap te gaan staan. Om als volwassene te gaan functioneren. Je wordt als vrije dan geroepen. En word je een slaaf van Christus. En niet van mensen. Amen. We samen de Heer danken. Ja, Heer Jezus, wil u danken dat gij ons gekocht hebt. En betaald hebt. Dat gij ons geroepen hebt. En dat we geen slaven van de zonde meer zijn. En dat we ook daardoor mogen leren hoe we moeten omgaan met seksualiteit. Seksualiteit, Heer, zit er in deze wereld vaak zoveel ontucht aan vast. Zoveel hoererij aan vast. Zaken eigenlijk zoals gij het niet bedoeld hebt. Maar we danken u, Heer Jezus, dat als wij in de vrijheid worden geplaatst, wij ook in ons huwelijk ook die vrijheid mogen ervaren. Maar dan moeten we ook regels met elkaar afspreken. Hoe wij met elkaar dan omgaan. Dat er tijden en tijden zijn. Dat er tijden zijn waarin we bezig zijn met u, Heer Jezus. En dat er tijden zijn waar we ook aandacht schenken aan elkaar en elkaar niet onthouden. Heer, leer ons dat. Hoe we dienen te staan ook in de tijd van vandaag, nu er geen aanstaande nood is, geen verdrukking is, geen grote verdrukking die op ons afkomt, hoe wij, ook als man en vrouw, een getuigenis kunnen afleggen in deze wereld. Door in feite niet, als er huwelijksproblemen zijn, de gemakkelijkste weg te kiezen en van elkaar te gaan, maar ons juist ervoor in te zetten, ons met elkaar te verzoenen en te blijven verzoenen. En dat we echt ook één vlees zijn, zoals gij het wenst. Eén vlees, één van ziel, één van hart. En dat dat een getuigenis mag zijn naar onze omgeving. En mocht het zo wezen, Heer Jezus, dat we een vrouw hebben of een man hebben of kinderen hebben die u niet kennen. Heer, laten we dan op onze post ook blijven staan. Zoals u ons ook laat zien en beveelt. En dat we daarin trouw zullen zijn en een getuigenis zullen achterlaten, waardoor die man of vrouw, of onze kinderen, of onze familie, tot andere gedachten worden gebracht over u, Heer Jezus. En dan bidden we ook voor al diegenen die u niet kennen en waar we in gezinsrelaties, familierelaties tot staan. Heer, dat ons getuigenis zo als het ware mag werken in hun harten. Dat ze mogen ervaren wat het is geheiligd te zijn, doordat wij u kennen. Heer Jezus, we danken u dat we zo voor hen mogen bidden en hen zo voor uw troon der genade mogen brengen, Heer Jezus. Ontferm u zich over hen en laten wij daarin geen hinderpaal zijn, maar juist een getuigenis. Heer Jezus, wees zo ons nabij en schenk zo uw genade over ons leven, over ons huwelijk en over alle relaties in de familie en gezinnen die we kennen. Heer Jezus, geprezen zij uw grote naam. Amen.